Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heiligen Getuigen gaan wij verder met het lezen van het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Bonguin. Wij waren de vorige keer gekomen aan hoofdstuk 1, de jeugdjaren of het verlangen naar God, en we hadden al de jeugdbeschrijving van Louis Martin voorgelezen. Nu komen wij aan Marie Azélie Guérin, met als roepnaam Zélie. Zij wordt op 23 december 1831 geboren, te Saint-Denis-sur-Sarton, in het gewest Orne. Net zoals bij de familie Martin, is haar vader een soldaat die de Napoleontische oorlogen heeft meegemaakt en in Alençon komt wonen bij zijn pensionering. Zijn soldij is echter karig en de familie moet nadenken over elke uitgave. Zo heeft Zélie geen enkele pop. Er heerst thuis geen gezellige sfeer. Haar vader, Isidore Guérin, is een goed mens, maar erg kort van stof. Zijn echtgenote, Louise Jeanne, is een onvriendelijke vrouw, die dikwijls het geloof verwart met een streng moralisme. Zélie zal later zeggen dat haar jeugd triest was als een lijkwade en dat zij in haar hart veel geleden heeft door haar te strenge moeder. Nog op het fysieke, nog op het affectieve vlak bloeit zij op. Zij is doorlopend ziek van haar 7e tot haar 12e jaar. En haar adolescentietijd wordt geteisterd door aanhoudend zware hoofdpijn. Ondanks dit alles krijgt ze een goede opvoeding bij de Dame de l'Adoration Perpétuelle. Gelukkig zijn er nog haar broer en zus, die in haar leven een hoofdrol zullen spelen. Haar oudere zus, Marie-Louise, die Elise wordt genoemd, is haar vertrouwenspersoon en haar steun. Zij zijn elkaar zo nabij als waren zij tweelingzussen. Haar broer Isidore is 10 jaar jonger dan Zélie en zij houdt van hem als was zij zijn moeder. Dan is er natuurlijk ook nog God, naar wie Zélie verwijst wanneer haar buitengewone kracht om lief te hebben ter sprake komt. De familie Guérin stamt uit de rijke Franse katholieke traditie. Men vertelt graag over de avonturen van oud-oom Guillaume, die priester was tijdens de revolutie. Hij leefde ondergedoken omdat hij gezocht werd door Les Bleus. Op zekere dag werd hij door een bende garnizoensoldaten aangevallen toen hij de Eucharistie naar een familie bracht. Hij zette het Heilige Sacrament neer op een hoop stenen, fluisterde snel: "Lieve Heer, zorg goed voor uzelf, terwijl ik mij bezighoud met die anderen." En gooide de aanvallers in het nabijgelegen moeras. Op een andere keer had hij zijn leven te danken aan de vindingrijkheid van vader Isidore, die toen nog maar een kind was en die deed alsof hij zat te spelen op een koffer, waarin zijn oom zich schuilhield voor de soldaten. In de familie Guérin zit het geloof ingebakken, al neigt het soms naar het strenge jansenisme dat de kop opsteekt in die periode. Haar trieste jeugd had van Zélie een bange jonge vrouw kunnen maken, vol scrupules, overgevoelig en zonder zelfvertrouwen. Zo is zij ook, maar zij begrijpt al jong het axioma van de apostel Paulus. Als ik zwak ben, ben ik sterk. Omdat Zélie aan haar eigen krachten twijfelt, rekent zij al snel op de kracht van God en beseft zij dat hij haar nooit zal teleurstellen. Al voordat zij 20 jaar oud is, meent zij geroepen te worden tot het religieuze leven, omdat haar relatie tot God zo sterk is. De keuze van religieuze orde is net zoals bij Louis tekenend voor haar genereuze persoonlijkheid. Zélie wil het habit dragen van de Fille de la Charité, een apostolische orde die zich richt op een actieve dienst aan de allerarmsten, ondersteund door een sterk gebedsleven. Maar ook hier verhindert de Heer, die de harten van zijn kinderen kent, de doorgang. De overste zegt duidelijk tegen Zélie dat zij niet gelooft in haar roeping. Voor Zélie is dit een zware klap. Zij is echter niet de persoon die voortdurend zichzelf beklaagt en ze besluit een beroep te leren. Gedurende haar studietijd heeft zij de beginselen van de kantkunst geleerd. Napoleon was een groot bewonderaar van de Alençon-kant, een type naaldkant waarvoor een uitzonderlijke handigheid en intelligentie vereist is. Zélie besluit zich hierin te scholen en al gauw munt zij erin uit. Eerst werkt zij in een werkplaats in Alençon, maar zij verkiest er weg te gaan omwille van de voortdurende opdringerigheid van een van haar collega's. Op 8 december 1851, het feest van de onbevlekte ontvangenis, hoort zij duidelijk een stem spreken in haar binnenste, terwijl zij in haar kamer bezig is met kantwerken. En die stem zegt: "Laat Alençon kant maken." Zij vertelt dit onmiddellijk aan Elise, die haar aanmoedigt en haar steun belooft. Samen storten zij zich in deze meer dan ambitieuze onderneming. Zij zal het later zelf toegeven. Hoe hebben wij dit avontuur tot een goed einde kunnen brengen, zonder enige geldelijke reserve, zonder handelskennis? Hoe konden wij in Parijs winkels vinden die ons hun vertrouwen zouden schenken? Maar het is ons gelukt, en al vanaf de volgende dag zijn we aan het werk gegaan. Zélie is nog geen 20 jaar oud en zij vestigt zich als vervaardigster van Alençon-kant. Er bestaat nog een andere schitterende beschrijving van haar in die periode door Père Piat. Ze is een beetje kleiner dan normaal. Ze heeft een heel mooi, expressief gezicht met eromheen kastanjebruin haar dat eenvoudig opgebonden is. Ze heeft een lange, harmonieus gevormde neus en donkere, fonkelende ogen die weten wat ze willen, maar die soms ook wat melancholie verraden. Kortom, ze is een bekoorlijke jonge vrouw. Zij straalt levendigheid, finesse en vriendelijkheid uit. Zélie heeft een brede en gecultiveerde geest. Zij is zeer praktisch aangelegd en ze heeft een sterk karakter. Maar bovenal heeft ze een onwankelbaar geloof. Geen wonder dat deze uitzonderlijke vrouw de aandacht trekt. Jaren verstrijken, al werkend en al biddend. De twee zussen groeien nog dichter naar elkaar toe, door de moeilijkheden heen die zich voordoen. De problemen van een beginnende onderneming en de roeping van Elise, die voortdurend wordt tegengewerkt. Elise wil naar het klooster, maar zij ondervindt probleem na probleem. Haar gezondheid laat te wensen over. Zij heeft crisissen van scrupulositeit, totdat zij zich op 7 april 1858 aanmeldt bij het klooster van de Visitatie in Le Mans, met de duidelijke wens: ik kom hier om heilig te worden. De scheiding is hartverscheurend voor Zélie, die het zelfs niet verdraagt om een halve dag zonder haar zus door te brengen. Wat zul jij doen als ik weg ben? Vraagt Elise haar. En Zélie antwoordt dat ook zij zal weggaan. 3 maanden na de intrede van Marie-Louise in het klooster vertrekt zij inderdaad, om met een zekere Louis te trouwen. In die dagen neemt Fanny Martin, de moeder van Louis, enkele lessen om de naaldkant van Alençon te leren maken. Zij ontmoet er Zélie, die zij onmiddellijk erg waardeert, en in wie zij, met een onfeilbaar moederlijk instinct de ideale schoondochter ziet. Zij spreekt over haar met Louis en zij legt zonder twijfel meer de nadruk op haar godsvrucht dan op haar schoonheid. Louis laat zich overtuigen en hij wil Zélie ontmoeten. Zélie heeft geen opmerkzame moeder om haar raad te geven, maar zij wordt geadviseerd door de Heilige Geest zelf. Op een brug kruisen Zélie en Louis elkaar voor het eerst bij toeval. Zij is erg onder de indruk van zijn knappe voorkomen en daarboven bevestigt een innerlijke stem haar: dit is degene die ik voor jou heb uitgekozen. Jongeren van haar leeftijd zijn zeker jaloers op zo'n duidelijke aanwijzing. Vergeten wij hierbij niet dat Zélie, net zoals Louis, uit alle macht gezocht heeft, zelfs door de woestijn gegaan is, om haar roeping te vinden, maar vooral dat zij haar hart voorbereid heeft om de stem van de Heilige Geest te kunnen verstaan. De Heilige Geest hoefde de naam van de uitverkorene zelfs niet bekend te maken. Fanny Martin zal dit enkele dagen later wel doen. De twee jonge mensen ontmoeten elkaar dus in 1858 en gaan al heel snel van elkaar houden. Ze zijn het al gauw eens. Zij verloven zich en ze beslissen, in samenspraak met de priester die hen voorbereidt op het huwelijk, te trouwen op 13 juli. Uit dit huwelijk zullen 9 kinderen geboren worden, die Louis en Zélie zullen opvoeden, terwijl zij elk hun beroep als horlogemaker en als kantwerkster blijven uitoefenen. 5 meisjes zullen lang genoeg leven om de hele wereld te vertellen over hun ouders. Marie wordt geboren in 1860, Pauline in 1861, Léonie in 1863, Céline in 1869 en Thérèse in 1873. 4 kleine engelen zijn al vroeg naar de hemel gegaan. Hélène in 1870, toen zij 5 jaar oud was. Joseph in 1866, Jean-Baptiste Joseph in 1867 en hun eerste Thérèse in 1870. Hoofdstuk 2. Een huwelijk uit liefde. De ouders vormen de basis van hun gezin en de echtgenoten Martin zijn hierop geen uitzondering. Hoe ziet het echtpaar eruit dat Louis en Zélie vanaf nu vormen? Laten we hiervoor even terugkijken naar het ontstaan ervan op 13 juli 1858, toen het werd gegrondvest op God zelf. Gewoonlijk zegt men dat een huwelijk als het hunne, dat gesloten werd op middernacht, een plaatselijk gebruik was. Wanneer men beide jonge mensen beter kent, mag men hierin wellicht meer achter vermoeden. Zij hadden ook overdag kunnen trouwen, met een groot feest erbij. Maar door deze keuze te maken, leggen Louis en Zélie de nadruk op het belangrijkste: hun huwelijk als sacrament. Zij laten alles weg wat overbodig is en waarop dikwijls te veel nadruk ligt, en zo onderstrepen zij dat enkel het engagement dat tegenover en met God wordt aangegaan telt op de belangrijkste dag in het leven. Louis en Zélie dienen elkaar het sacrament van het huwelijk toe in alle discretie en gebed, slechts omringd door enkele naaste familieleden. Louis geeft zijn vrouw een mooie medaille met de afbeelding van de Bijbelse echtgenoten Tobias en Sarah. Op de avond van zijn huwelijk bad Tobias als volgt: U weet, Heer, dat ik deze dochter van Israël niet tot vrouw neem om mijn passie te bevredigen, maar wel omdat ik wens met haar een familie te stichten, die uw naam door de eeuwen heen zal blijven prijzen. Vijftien jaar later zal Zélie aan haar dochter Pauline het relaas vertellen van haar eerste huwelijksdag. Als zij haar echtgenoot komt voorstellen aan haar zus, inmiddels visitandin Marie Dosité, brengt zij de hele dag al huilend door. Het weerzien van haar zus als religieuze heropent de wonde van de scheiding en vestigt opnieuw haar aandacht op haar afzien van het geconsacreerde leven, nu zij zich door haar huwelijk geëngageerd heeft om in de wereld te blijven. Er is bovendien nog een intiemere shock geweest. De avond tevoren heeft Louis haar de dingen van het leven, zoals men het in die tijd schroomvol noemde, moeten uitleggen. Zélie was hiervan volkomen onwetend. Dit komt ons nu onbegrijpelijk voor, terwijl het in die tijd volkomen normaal was. Het is gemakkelijk voor te stellen dat Zélie moeite had om die plotse onthullingen te verteren. Dit verklaart ook gedeeltelijk haar tranen de volgende dag. Louis stelt haar dan met veel tact voor om voortaan te leven als broer en zus. De reden hiertoe ligt niet alleen in het diepe respect dat hij koestert voor zijn vrouw, maar ook in zijn wens om heilig te worden. Louis had het probleem van de maagdelijkheid binnen het huwelijk bestudeerd. In zijn aantekenboeken heeft men meerdere teksten teruggevonden die betrekking hebben op de geldigheid van een huwelijk dat niet geconsumeerd is, waarvan het meest sprekende voorbeeld datgene is van Maria en Jozef. Voor deze beide jonge mensen, die gedroomd hadden zich aan God toe te wijden en die leefden in een tijd waarin de maagdelijkheid in de kerk hoog in aanzien stond, leek dit de ideale oplossing: trouwen, maar binnen dit huwelijk leven als religieuzen. Men kan erom glimlachen, maar beeld u even in welke generositeit en wat voor een respect hierin vervat liggen. Zélie spreekt in bedekte termen over deze keuze als zij Pauline vertelt over de eerste dag van haar huwelijk. Je vader begreep mij, en hij troostte mij zoveel hij kon, want hij wilde hetzelfde als ik. Ik denk zelfs dat onze wederzijdse affectie er nog groter door geworden is. Wij streefden altijd naar een volkomen eenheid. Louis en Zélie hebben hun kuisheid beleefd op een manier die zonder twijfel erg lijkt op die van de jonge mensen van onze tijd, die beslissen geen seksuele relatie te hebben voor het huwelijk, en die later hiervan getuigen dat deze keuze hun eenheid versterkt heeft. In deze periode schrijft Zélie aan haar zus dat zij erg gelukkig is. Gedurende 10 maanden leven zij als broer en zus, terwijl zij zich toch wel openstellen voor het leven, aangezien zij een kleine jongen adopteren die door een overwerkte vader tijdelijk aan hen toevertrouwd is. Het is een tijd van rijping als echtgenoten, waarin zij hun roeping leren ontdekken. Langzamerhand gaan Louis en Zélie inzien dat het huwelijk geen alternatief is voor hun wens tot algehele toewijding aan God, maar een oproep om het leven in al zijn facetten te beleven. Wanneer hun biechtvader hen vraagt om te stoppen met hun onthouding, zijn ze bereid hieraan gehoor te geven. De baby's die zich al snel aandienen, bevestigen hen nog meer in hun roeping. Van het ogenblik af dat wij kinderen kregen, hebben wij onze inzichten een beetje aangepast. Van die tijd af leefden wij nog enkel voor hen. Zij waren heel onze rijkdom. Wij vonden geen geluk buiten hen. Uiteindelijk was niets nog te veel voor ons. Wij droegen de last van de wereld niet meer met ons mee. Zij die zal uitroepen dat zij gemaakt was om kinderen te hebben, behoudt, net zoals haar man, een groot respect voor het religieuze leven, maar zij betreurt het niet meer. Toe, ga weg. Ik heb er geen spijt van dat ik getrouwd ben. God heeft hun wens om heilig te worden gericht op de levensvorm die hen het meest zal doen openbloeien, het huwelijk, en nog meer bepaald, het ouderschap. Louis en Zélie herkennen zijn oproep om veel kinderen te hebben, om hen, zoals zij het zelf zo mooi beschrijven, op te voeden naar de hemel toe. In tegenstelling tot wat zij eerst meenden, is het niet ondanks het huwelijk, maar juist dankzij hun huwelijk, dat zij heilig zullen worden. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, geschreven door Hélène Monguin. Wij danken u van harte voor het luisteren en wij wensen u nog een gezegende dag toe. En graag tot volgende keer.